Ja, een hele volle zaal op deze donderdagavond. Terwijl er zoveel activiteiten eigenlijk al in onze gemeente geweest zijn. Dat verblijdt de zendingscommissie zeer. En ik zie dat er ook best wel wat mensen van andere gemeenten hier zijn. Maar we mogen hier toch één zijn. Mocht het zo zijn dat de Heer er ook bij is. En dat we vol mogen zijn van Hem. Ik wilde gelijk dominee Procé vragen om de avond te openen met schriftlezing, gebed en psalm opgeven.
Zullen we met elkaar zingen uit psalm 67. Psalm 67, en we zingen het tweede vers. Sommigen van u hebben een psalmboekje bij u, maar ik denk dat het aardig bekend is. Dan zingen we vers 2. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te zaam. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. Volken zult gij rechten, hunne zaak beslechten in rechtmatigheid. Volken op deze aarde, die uw arm vergaarde, die gij veilig leidt. 67, het tweede vers. Wij lezen een gedeelte uit Jesaja 53. We beginnen bij vers 4. Jesaja 53, vers 4. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. En de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Het is morgen Goede Vrijdag. We overdenken het lijden van de Heer Jezus. Deze bekende woorden uit Jesaja 53. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En waar loopt dit allemaal op uit? Het loopt uit op wat wij zien in vers 10. Als hij zijn ziel tot een slachtoffer, schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Het leek alsof de Heere Jezus onderging in schande en dat hij alles verloren was. Maar langs deze weg, weten wij, zou hij zich een kerk verwerven. Hij zou zaad zien. En hij zal de dagen verlengen, hij zou weer opstaan uit de doden. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En het welbehagen des Heren was om een volk te zaligen, die de Heren van eeuwigheid af al gekend had. En om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Hij zal een volk zien. En dat volk is, we hebben ervan gezongen, door heel de wereld heen. En vanavond mogen we daar ook iets van zien, hier uit Roemenië. Heel fijn, dominee van den Berg, dat u in ons midden wilde komen. Ook in deze drukke periode voor u. Fijn dat uw vrouw er ook bij is. En we heten u hartelijk welkom. En we zien uit naar te horen over Gods werk in Roemenië. Zullen we samen bidden. O Heere, barmhartige God, heb dank dat het Goede Vrijdag geworden is. Heb dank, Heere, dat u uw Zoon gegeven hebt. Nee, we begrijpen het niet. We begrijpen niet wie uw Zoon is en de heerlijkheid die hij had. En we begrijpen niet de diepte van onze verdorvenheid. En we begrijpen niet uw liefde. En wij stamelen als kinderen dat u zo goed bent. Dat u het Goede Vrijdag laat worden. Dat u uw Zoon gegeven hebt. Dat u de schuld van uw volk op hem geladen hebt. En langs deze weg zou een volk vrijgekocht worden van deze aarde. Heere, we danken u dat u predikers uitzendt om die zeer blijde boodschap te verkondigen. En zo geeft u ook aan dominee van den Berg genade om uw woord te verkondigen. Hij heeft het mogen doen in verschillende landen, in Noord-Amerika, in Azië, in Nederland en in Malawi en ook nu in Roemenië al sinds bijna 30 jaar. Heere, dank u voor de gezondheid en de kracht die u hem geeft. We bidden u of u zijn ambtelijk werk rijk wilt zegenen. En we bidden u, Heer, of u ons een gezegende avond met elkaar wilt geven. Heere, bewaar ons voor het verkeerde en schenk ons een blik op uw werk in deze wereld. Want het welbehagen des Heren zal gelukkiglijk voortgaan. Hoor ons uit genade. Amen. Dominee van den Berg, uw woord.
Ja, weet u wat voor een gevoel ik heb? Staat? Hij staat aan, hè? Hij de broederen ziende greep moed. Ja, dat voel ik altijd een beetje als ik dominee Procé ontmoet. Waarom, dat weet ik niet, maar ik wou het toch even gezegd hebben. We hebben wel eens een beetje een stoeipartij, maar dat gaat altijd over van ja. Dan denkt hij dat hij wat minder is dan ik. Ja, hoe hij aan die vergissing komt, dat weet ik niet. Maar goed, op die toon praten wij dan een beetje. Hè? Ja. Nou, geweldig mensen dat u zo hier vanavond bent. Mogen delen van Gods werk in zijn grote. Dat het gaan. We willen graag om 8:30 even pauzeren voor een bakje. En 9:15 weer verder, dat we zo tegen 9:30 af kunnen sluiten. Er zijn drukke dagen die wachten en u hebt allemaal een vol programma. Ik begin maar even bij het begin. Ik had hem even op deze gezet, omdat hij wel sprak. Maar dit spreekt niet minder, zou ik zeggen. Op die heuvel daar ginds. Ja. Zouden we die drie uitdoen? Is dat een optie? Zomaar een idee, maar ja. Op die heuvel daar ginds, hè. Het is maar een gezang. Maar vanavond moest ik zo denken. Ik stel die vraag, maar ben u er wel eens geweest op die heuvel? Is de wereld. En zo reizen wij voort, van oord tot oord. Over een goede 2 weken hopen we weer onze eerste rit te mogen maken. En er wachten zo'n 15 gevangenissen dan op dat programma door heel Roemenië heen. En we mogen dan zo'n slordige 5.000-6.000 kilometer over de wegen gaan. En ja, vanavond dacht ik nog wel even zo, en we hadden het daar ook met 2 woorden over, mevrouw en ik. Als we dan in zo'n zaal als hier komen, zitten verschillende, vooral in Nederland is dat toch vrij gebruikelijk, die ook contacten in Roemenië hebben. En die daar heel regelmatig komen en geweest zijn. En gelijk vraag je je dan af, hoe boeiend kan ons verhaal nog wel wezen voor mensen die het toch al gezien hebben. Maar goed, we gaan toch rijden. En u rijdt dan mee, en als het niet bevalt, stapt u halverwege gewoon uit. Zullen we dat afspreken? Ja, zo begon het in 1982 en dit is een jaar later. 1982 zei mijn oudste broer van, joh, ga eens een keer mee naar Hongarije. Woont een dominee daar, Hongaarse predikant. En ik kom er wel eens met onze oom, uiteraard ook mijn oom. En ga eens een keer mee. Dus mijn vrouw en ik zijn meegegaan met z'n 4'tjes toen. Mijn vrouw was in verwachting van de eerste, de oudste van ons, die inmiddels al bijna 36 is, zeg ik dat goed. Het klopt nog ook. Dus dan weet u wel hoe lang het geleden is, hè. Maar deze campers, die werden gebruikt. Het jaar erop mochten we daar voor het eerste keer mee gaan. Door de stichting Kom Over en Help. En sommigen weten dat wellicht. Vooral de ouderen onder ons, die hadden campers omgebouwd in Delft. Er zaten 2 ingenieurs. En die deden dat heel ingenieus. Die wisten van zo'n auto, zo'n voertuig, een voertuig te maken waar zoveel verborgen ruimte in zat, dat je Bijbels mee kon nemen. In de bodem, in de wanden. Ja, ik weet niet waar ze, ja, ik weet wel waar ze allemaal zaten. Maar wat denkt u dat we daar meenamen? Als je nou denkt, zo'n Como vuilniszak, hè, zo'n grote grijze vuilniszak. Hoeveel vuilniszakken zouden er dan in die verborgen ruimtes kunnen van zo'n camper? Doe eens een gooi.
10.
Nou, wie biedt er meer? 18 vuilniszakken, gewoon van die grote Como-zakken, gingen dan in deze camper. Nou, ik zal het even heel kort houden. Als wij aan de grens kwamen, we hebben ongeveer alle landen van het voormalige Oost-Europa wel afgereisd in die gesloten jaren van 83 tot en met 89. Bulgarije, Tsjechoslowakije, de DDR, maar de laatste jaren vooral in Roemenië, daar kwam ons hart een beetje te liggen. Waarom, weet ik niet. Nu een klein beetje wel. Maar het is gebeurd. En dan kwamen we aan de grens van Roemenië met ons gezin. Hè, vrouw en kinderen er altijd bij. En dat was wel een schitterende dekmantel. Want als je je gezin bij je had, nou, wat komen jullie doen? Nou, een weekje vakantie. Hè, we gaan eens richting Zwarte Zee. Mooi ritje. Jullie hebben een mooi land, heb ik horen zeggen. Dus we gaan er gewoon eens kijken. Maar was je hier vorig jaar ook niet dan? Ja, dat klopt. Ik denk, oef. Staat dat genoteerd of zo? Zeg maar, goed, we gaan nou een andere hoek van het land bekijken. Nou, en 1 keer is het gebeurd dat wij aan de grens kwamen en vrouw eruit, kinderen eruit. Maar ja, op de bijrijdersstoel, daar stond het kinderstoeltje, het kinderzitje, het oude stoeltje van onze Willem. Hij zit nu in Sina, daar zit hij al 17 jaar. Maar dat was toen dus een klein ventje met zijn fles. En af en toe stak hij die douane ook zo ook even de fles toe, hè, van, wil je ook een slokje? En hij mocht blijven zitten. Alles eruit, vrouw, kinderen. 3 uur lang, en hij zat daar maar, en dan weer een tumtummetje, en dan weer een slokje uit zijn fles. onder dat kinderstoeltje zat dus het kliksysteem om die camper open te krijgen. Dus die douane heeft heel de bus afgezocht en overal nergens iets kunnen vinden. Maar hij had er moeten zijn waar hij dat jochie had laten zitten. Daar had hij moeten wezen. Nou, we kwamen dus bij dominee Popov een keer in Bulgarije. En hij zegt, hoeveel heb je eigenlijk bij je? Dus wij heel enthousiast, 18 vuilniszakken vol. Och, wat weinig, zegt hij. Ik wou dat je een wagon meegebracht had met Bijbels. Ja. Maar het werd 1989. En in het najaar van 1989 hadden wij de laatste rit gedaan met Bijbelsmokkel naar een plekje in Roemenië. We waren weer 3 uur daar vandaan gereden. Dus 's nachts om 11:30 gelost. En om 2:30 s'nachts ergens gestopt bij een riviertje. En ik word 's morgens wakker. We waren dus een heel eind van het losadres weggereden uit veiligheidsoverwegingen met die camper. En ik word 's morgens wakker en er komt daar een gast naar me toe gelopen. Die was op zijn motor. Ik denk, oh, is dat niet iemand van de securiteit, de veiligheidspolitie? Die heeft me toch gevolgd. Nee, dat was niet zo. Hij vroeg of wij christenen waren. Ik denk, nou, oppassen, dat is een strikvraag. Nee, maar we kwamen er toch wel uit. En hij was ook christen en jeugdleider in dat dorpje. Ik zeg, dan heb ik een vraag aan je. Ik zeg, die andere Oostbloklanden gaan allemaal open. Stuk voor stuk, dat ijzeren gordijn, dat brokkelt helemaal af. En what about Roemenië? Gaat het ook nog een keer omver? Onmogelijk, zegt hij. Onmogelijk? Hij zegt, Ceausescu zit hier in het zadel. Nou, en die man die is er niet uit te branden. Oh? Dus ik pak mijn Bijbel en ik sla Psalm 99 open, vers 1. En ik laat het hem lezen. Ik zeg, maar hier staat, de Heere regeert, dat de volkeren beven. Hij zegt, maar dat geldt niet voor Roemenië. Oh, nou. Zeg, ik ga er toch voor bidden. En u ook? Hij twijfelde even, hij aarzelde. Is goed, zegt hij. Afgesproken, wij gaan samen bidden. Wij gingen weg. 26 december, datzelfde jaar, vlogen dominee K. Veldman en ik naar Malawi via Londen. We zaten daar op de airport in Londen te wachten en ik hoorde de speakers, Ceausescu gevallen. Ceausescu gevallen? Dat kan ik niet geloven. Wij gingen in het voorjaar weer naar Roemenië. Ik zeg tegen mevrouw, nou had ik wel zo ontzettend graag die man nog eens even willen ontmoeten. Hè? Maar ja, ik had geen adres, helemaal niks, geen contactgegevens, geen telefoonnummer. Ik zeg, maar ik weet nog wel welk dorpje het was. Weet je wat we doen? We gaan gewoon weer via die onverharde weg naar dat riviertje rijden waar we toen 's nachts ook gestaan hebben. En ik ga daar gewoon de bus neerzetten. En wachten. En bidden. Of de Heer hem niet langs wil sturen. Dus nou, en dat gevonden, dus van de verharde weg af, zo'n gravel road op naar het riviertje toe. En dan kijk ik in mijn achteruitrijspiegel en denk, wat? Dan komt diezelfde motor aangereden, met diezelfde man erop, van dat jaar daarvoor. Ik zei, nou, dit kan niet waar zijn, maar het was wel waar. En hij op die motor met één hand sturen en met de andere hand zwaaien met zijn Bijbel. En hij stopt naast de bus en hij slaapt Psalm 99 open, vers 1. Hier staat het, hè, zegt hij. God is een hoorder van het gebed. Hij weet van jullie af. Hij kent jullie. Ja, iets over die bussen.
Ja, en toen hoefden we niet meer te reizen voor Kom Over en Help. Omdat de landen open waren, dus ook niet meer geheime transporten. Ja, wat zullen we gaan doen? Ja, mijn man zegt, ik wil de contacten toch zo ontzettend graag behouden met die predikanten daar, waar we al die jaren op bezoek zijn geweest. Hij zegt, zullen we een camper gaan zoeken? Nou, camper zoeken. En dan belt er een vriend die een autobedrijf had. Hij zegt, nou, ik heb nou wat voor je te koop hoor. Ik heb iets ingeruild en deze heb ik nu staan. Nou, zegt mijn man, dat is denk ik toch veel te duur voor ons hoor. Hij zegt, maar goed, het leek wel wat, want met ons gezin ja, kun je wel wat ruimte gebruiken. En ook om goederen mee te nemen. Ging kijken en wat denkt u? Die vriend zegt, hij moet 16.000 gulden kosten. En wat denkt u? Hoe de Heere zorgt, Wij hadden 16.000 gulden op onze spaarrekening staan. Dus we voelden dat als een aanwijzing om deze bus te kopen en daarmee te gaan reizen. Nou, die bus werd na een aantal jaren toch te oud en op de wegen in Duitsland ook natuurlijk veel te langzaam. En hoe moest het verder? Toen zei een vriend tegen ons, weet je wat, je moet een andere bus gaan zoeken. En ik betaal de bus. De tweede vriend zegt, ik bouw hem om voor jullie tot camper. En de derde vriend zegt, nou en ik zorg voor de motor. Ik hou de motor bij. En zo is deze bus op de weg gekomen en hebben we heel veel jaren mee mogen reizen. 22 jaar mochten we met deze bus reizen. Maar wij zijn oktober 2 jaar geleden, zijn wij, mijn man en ik, nog met deze bus op pad geweest. En het was ontzettend koud in oktober, we gingen maar samen. Geen verwarming meer, kapot. Geen airco in de zomer, kapot. Geen cruise control. Nou ja. En het allermoeilijkste was eigenlijk voor ons geen mogelijkheid om Samuel en Grace. Ik denk dat jullie allemaal wel vanaf weten dat we 2 gehandicapte kinderen hebben geadopteerd uit China. En vooral Samuel en Grace, dat die eigenlijk niet meer mee konden. Werden te groot, te zwaar om in de bus te tillen. Hadden we al die jaren gedaan. En we hebben gezegd tegen elkaar, weet je wat? We gaan samen bidden. We vertellen het niemand. We weten ook niet wat de weg van de Heer is. Moeten we samen gaan reizen? Moet mijn man alleen gaan reizen? Wat is Gods bedoeling? En we willen zo graag weten wat de Heer van ons wil. Dus we zijn samen gaan bidden. 6 weken later kwam mijn man bij een goede kennis. En die zegt, hey dominee, hoe is het eigenlijk met je bus? Ja, die rijdt nog steeds, hè? Net als de schoenen van de Israëlieten. Hè? Die verouderden niet aan hun voeten. En deze bus rijdt nog steeds. Nee, hij zegt, ik geloof er niet veel van, dominee. Hij zegt, je moet eens naar een andere bus gaan kijken. Nou zegt mijn man, dan snap je zeker zelf toch ook wel dat dat niet gaat lukken natuurlijk. Want dat is allemaal veel te duur. Hij zegt, nou weet je, ik heb zo'n bijzonder goed jaar gehad in mijn bedrijf. Ik begin met de eerste 10.000 euro voor een andere bus. Hij zegt, en dominee, je hoeft verder nergens meer over na te denken. Hij zegt, ik ga proberen om een bus bij elkaar te krijgen. Ik ga al mijn collega's eens langs, die ook een bedrijf hebben. En we gaan proberen om een bus bij elkaar te krijgen. En hier ziet u dus de nieuwe bus. Hij is ook 11 jaar oud. Maar hij is helemaal ingebouwd, helemaal aangepast. Aangepast toilet, een bedbox voor Samuel, een lift erin. Ja, het is te mooi om waar te zijn. De Heere zorgt en Samuel en Grace mogen we mee om als kleine zendelingen in dat grotere land Roemenië ook tot zegen te zijn.
Ja, hoe hou je zo'n bus op de weg? Hè? Dat is natuurlijk ook wel een heel verhaal apart. Vorige week moest ik hem laten keuren bij de RDW, de Reisdienst voor het Wegverkeer. En je mag best weten, dan slaap ik de nacht van tevoren altijd slecht. Want als je bij zo'n keuringsstation van de Rijksoverheid komt, ik heb altijd de neiging om te zeggen, ik weet dat die afgekeurd wordt. Alleen moeten jullie mij nog even vertellen op welke punten. Hè? En dat zeg ik dan maar net niet. Want die keurmeesters die houden ook niet altijd van een geintje. En dus vorige week stond ik in Zwijndrecht bij het keuringsstation. Ja, afgekeurd. Luchtballen, de platen erboven verroest. Deze BOVA staat er een beetje onbekend dat hij nogal wat roestgevoelig is. Maar goed, het technische verhaal niet te lang. Er is weer een bedrijf in Zuid-Beijerland van een touringcarbedrijf. Die hebben ons interieur gekocht van deze bus. Hij zegt, ik betaal er geen geld voor, maar als je eens een keer wat te repareren hebt, dan kom je maar. Milot Reis uit Rotterdam. Nou, ik zeg goed. Dus vorige week had ik een klusje. Ik zeg, er moet wat gelast worden aan de bus en gerepareerd. Willen jullie dat niet doen? Zet hem maar neer. En hij was gisteren klaar en ik moest vanmorgen voor de herkeuring. Maar dat had ik in Roosendaal afgesproken, op een heel ander keuringsstation. Dat vind ik eigenlijk dan ook wel weer prettiger. Dan zie je die gast niet die hem gekeurd heeft en afgekeurd, weet je wel. En sta ik daar in Roosendaal. Ik zeg, nee, dan moet het niet gekker worden. Komt die keurmeester uit Zwijndrecht Ik zeg tegen die keurmeester, maar wat doe u hier vanmorgen? Ja, hij zegt, er gebeurt maar 1 of 2 dagen op een jaar dat ik hier zit. Zeg, kan ik nog weg hier? Kan ik nog weg? Nou ja, hij werd grandioos goedgekeurd. En het was een bijzonder moment. Goed, nou zomaar even een, ja. Het zijn van die kleine toeknikjes die je dan van de heren krijgt, vind ik dan. Van, ja, die man is ook precies waar hij naar kijken moest natuurlijk. En die kijkt alleen naar die punten. Hij zegt, dat is netjes gedaan. En wegwezen hier. En geniet ervan. En een hele goede reis naar Roemenië. Ik zeg, ja, je weet waar we hem voor gebruiken. Hè? Dus volgend jaar moet het wel een beetje... Ja, wij dwaalden allen als schapen. Laten we maar wat naar een niveau afdalen. Of opklimmen naar de roos van Saron. Is hij niet liefelijk? He, hij die... Ja, waarvan Jesaja zegt... Geen gedaante nog heerlijkheid had dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij zo'n gevangenis binnenloopt. En ja, sommigen weten dat wel. En je ziet daar gevangenen zitten. Dan zitten er daartussen dat je denkt... Wat voor een leven hebben die mensen, die mannen of die vrouwen... Nog aangrijpender achter de rug. He? Een vrouw van wie de man een alcoholist was en altijd maar sloeg. Of he, een jongen die een vader had die nergens om gaf. Vrienden die meesleept in het kwaad. En toch achter die celdeuren werkt de Heere op een wondere wijze. Het was in 1991 in het najaar dat wij in Roemenië waren in Cluj-Napoca of Kolozsvár. In het Hongaars. En we waren daar op een woensdagavond in een doordeweekse dienst geweest. Na de dienst staat er ineens een man, pardoes voor mijn neus, en zegt... Morgenmiddag om 3 uur ga je met mij mee naar de gevangenis. Is dat goed? Wat zegt u? Naar de gevangenis? Maar ik ben toch dorpsdominee? Moet ik naar de gevangenis? Hij zegt, dat woord dat je vanavond gepreekt hebt, dat is nou net iets voor de gevangenen. Ja, ik zeg maar, we hebben zo ons programma en daar past dit eigenlijk niet in. Dus ik heb voor de eer bedankt. Ik vond het ook geen eer. En we reden de volgende dag terug naar Nederland. En ik voelde me schuldig. Dat heb je niet goed gedaan, jochie. Ik kan een vrome dorpsdominee denken te zijn in Nederland. Maar als ik nou zeg dat je daar moet wezen. Maar gedane zaken nemen geen keer. Het volgende voorjaar in april, na de Pasen, waren we weer in Roemenië. En in datzelfde kerkgebouw. En op die woensdagavond met zo'n dienst. En ik mocht dan weer voorgaan. Eigenlijk had ik dat natuurlijk helemaal niet verdiend dat ik daar preekte. En die man die was er niet. Ik denk, nou, is dat een eigen schuld? Of het is maar gelukkig, ja. Ik wist het niet meer. Maar de dienst was voorbij en die man die staat. Ik zeg, maar waar komt u vandaan? Hij zegt, morgenmiddag om 3 uur... In de gevangenis. En je gaat mee. Ik zei, dat is goed. Ik ga mee. En zo is het begonnen. In dat jaar. En 2 jaar later is Prison Fellowship Roemenië opgericht. En die man, u ziet hem straks nog wel, is de directeur geworden.
Ja, zo kwamen we ook in de vrouwengevangenissen terecht. En dat grijp je toch altijd wel aan. En ik had zoiets van... Oh, ik zou eigenlijk wel willen vragen aan zo'n vrouw van... Kom je nou toch hier? Wat heb je nu toch gedaan? Dat je nou in zo'n gevangenis terechtgekomen bent. En terwijl ik dat dacht... ging er als een flits door mij heen. En jij dan? Heb jij zelf geen zonde gedaan? Ben jij niet vaak verkeerd geweest? En is het nou in de ogen van een grote en een kleine zonde... Nee, zonde is voor de Heere zonde. En we hebben allemaal vergeving nodig. Wij buiten de gevangenis en de mensen in de gevangenis. Dus op dat moment hoefde ik helemaal niets meer te vragen aan ze. Maar mochten we Bijbels uitdelen en hoefden we alleen maar te bidden. Heere, geef dat het woord mag werken in hun harten. We mochten ook handwerkpakketten uitdelen... En het was een goede ontmoeting. Ze droegen hier allemaal nog hun gevangeniskleding. Dat is nu allemaal gelukkig veranderd. En Ja, het is altijd weer indrukwekkend in de vrouwengevangenissen.
Dit is de gevangenis zoals ze dat noemen van de juveniles, hè, de jongeren. Die droegen vroeger blauwe pakken, dat is ook niet meer zo. Ze hebben nu gewoon een vrije keuze in hun kleding, dat is ook beter. Dan worden ze niet zo gestigmatiseerd, hè, niet zo bestikkerd. Daar hebben we toch al last van dat we dat makkelijk doen. Ik had hier de dienst gehouden en in die jaren mocht je zelf nog wel je camera mee naar binnen nemen. Hè, dat mag nu niet meer, je mag je telefoon niet mee naar binnen, je bankkaart niet, helemaal niets. Camera helemaal al niet. Maar in die tijd nog wel. Ik ben dankbaar dat ik nog wat van die oude foto's heb. En, dus ik zei tegen de gevangenisdirecteur, die was er zelf ook bij op dat moment van deze gevangenis. Ik zeg, mag ik een foto maken? Ja, dat is goed, zegt hij. Dus hij pakt mij bij mijn schouder en hij neemt mij mee en zet mij zo, pardoes, midden tussen die gevangenen. Hij pakt mijn camera af. En ik denk, ja, wat gaan we nou weer beleven hier? En ga maar zitten, zei hij. Dus ik moest daar op een hoekje bij die gevangenen gaan zitten en hij zou wel even een foto nemen. Weet u, als ik daaraan terugdenk, dan weet ik nog dat gevoel dat ik toen had. Dat ik dat niks vond. En nu schaam ik me ervoor. De Heer heeft mij toen echt wel laten voelen van, wil je dit werk nog een poosje langer gaan doen? Nou Jochie, dan mag jij wel in het stof gaan zitten daar. Wij dwaalden alle, als schapen. En ik zei, dank u Heren voor die eenvoudige les. Nou, u ziet het wel, ons gezinnetje was toen nog betrekkelijk jong. Hier zit naast de buggy onze oudste zoon. Hij is vrachtwagenchauffeur. Hij belde trouwens. Meegenomen. Als u het goed vindt, dan ga ik 16 april mee. Hij heeft ook zijn busrijbewijs. En dan misschien kunnen we het eerste lange stuk dan wel samen sturen. En dan vlieg ik woensdagavond wel weer terug naar Nederland. Want langer kan ik niet weg. Ja, jong geleerd. Dat zie je. Ja, en mijn vrouw als trouwe metgezellin altijd. Ik noem ze van lief alleen mijn oude makker. Maar. En dan achter ons zitten daar makers, ziet u ze? Nou, dan denk je, ja, wat moeten die mannen? Ja, die beschermden ons gezin. Dat is toch helemaal niet nodig? Nee, wij zijn altijd geroepen om jullie te beschermen, hoe dan ook. Wij zijn bewakers, dat is ons vak. Laten we nu een jaar of vijf terug in de gevangenis komen. Er zit ook een bewaker bij. En het gebeurt ook wel eens dat een bewaker een poosje zit te dutten op de stoel. Hè? Nou, dat kan ik ook best wel snappen als daar zo'n buitenlander gaat preken. En ja, dan val je liever alleen wel in slaap. Maar deze bewaker, hij was er helemaal bij. Ik denk, wat bezielt die man? Na de dienst staat hij op. Hij zegt, ik mag heilig mijn mond niet open. Want mijn werk is bewaken en niet laten. Hij zegt, maar ik kan het niet laten. Ik moet toch getuigenis geven. Hij zegt, jullie komen nou al 23 jaar hier in deze gevangenis. Ik denk, hoe weet u? Ja, hij zegt, want 23 jaar geleden ben ik hier gekomen, dus ik denk dat jullie al langer komen. Elk jaar komen jullie. Omdat dat trok. Hij zegt, maar weet je wat er gebeurd is? Ik kwam uit het leger vandaan en ik dacht, ik zal met een stalen vuist, zal ik die gevangenen wel eens even een lesje leren. En ik kom daar in die sociale ruimte van die gevangenen. Zitten ze daar aan een tafel over open bijbels gebogen. Wat gaan we hier beleven? Gevangenen die in een bijbel zitten te lezen. Hij zegt, ik heb er ook maar weer eens eentje gekocht. Ik ben er ook in gaan lezen. Hij zegt, het was raak. Deze Jezus Christus. Jullie elke keer maar weer van komen vertellen. Hij zegt, hij is ook mijn zaligmaker geworden. Dus ja, hij zegt, ik leef nou op een heel andere voet met die gevangenen. Mijn vrouw zei het al, hè? De vrouwengevangenis, toen nog die oude kledij. Het herinnert mij aan een jaar of drie terug. In oktober, een keer alleen in Roemenië, omdat ik dan altijd wat gastlessen geef. Hoewel we nu de nieuwe bus hebben, die is te verwarmen en alles. En mevrouw, ja, maar dan ben ik niet meer alleen. Ik ga ook mee met de kinderen. Nou, maar ik zei die. Even naar de gevangenis. En ik had daar gesproken over Naomi. En dan komt ze in Bethlehem en zegt ze, noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Zijn ook wel een beetje voor jullie. Bitter, hè? Maar je weet wel hoe het gegaan is bij. En die oude Naomi mocht met die kleinzoon nog weer vertroost worden in de Heere. Dus heeft haar. Die God leeft nog. Zullen we er samen om gaan bidden? Dat jullie veranderd mag worden in iets liefelijks. En dat je je kinderen weer, je eigen kinderen weer mag ontmoeten straks. He, want die zitten thuis, die mis je erg. Laten we erom gaan bidden. En weet je wat er gebeurt? Ze stonden zo in een halve cirkel daar voor me. En een van die vrouwen ging letterlijk op de knieën in het stof. Met haar gezicht tegen de aarde. Roepend tot God. Ik kan het nooit meer vergeten. Soms is er zomaar even een persoonlijk ontmoeting. Op een terrein waar de gevangenis onder constructie was. Dus wij konden niet binnen de dienst hebben, maar het was gewoon tussen de muren buiten, tussen de stenen die opgestapeld lagen. En dan naderhand zomaar even gesprek met de gevangenen. Vaak ging het over zijn gezin thuis, of daar wat hulp voor mogelijk was. En dat gaf ik dan maar weer door aan. Contact met hen op zou nemen. Soms was dat ook een heel persoonlijk getuigenis.
Dit is dominee en mevrouw Whisky Ferens. Toen wij nog met de geheime transporten gingen, kwamen we bij hen 's nachts om bijbels te lossen. En dan was er altijd een goede ontmoeting. En we hebben dat contact altijd mogen houden. Eens dat we in Roemenië waren, gingen we even, al was het maar een uurtje, bij hen op bezoek. Ze zijn al overleden. Maar we hebben zo'n mooi getuigenis van dominee Whisky Ferens. Die waren ook al gelijk weer verder doorgevoerd naar andere plaatsen. Maar de geheime politie had er toch lucht van gekregen. En die kwam huiszoeking doen. En ze hebben alles overhoop gehaald in zijn huis. Een studeerkamer en alles lag overhoop. En ze wilden weer weggaan en waren verschrikkelijk kwaad en boos, want ze hadden niets gevonden. En dominee Whisky Ferens zegt, wacht eens even jullie. Mijn vrouw heeft in de keuken een maaltijd bereid. Komen jullie er ook bij zitten? Dan gaan we eten met elkaar. En ze hadden niet het lef om te vertrekken. Ze zijn met dominee en mevrouw Whisky Ferens aan tafel gegaan. En hij ging met hen bidden. Hij ging met hen eten. En nadat hij gedankt had, mochten ze weer gaan. Ik moet hierbij zo vaak denken. Hebt uw vijanden lief. Om dat nou in praktijk te brengen. En dat mocht deze man doen. Een enkele maand later zat hij in de bus om door de stad naar de andere kant te reizen. En kwam er opeens een man naar hem toe. Hij zegt, ik ben er eentje van de geheime politie. En ik ben met jou in huis geweest. Maar jouw liefde heb ik gezien. De liefde van Christus heb ik gezien. En nu mag ik hem ook lief hebben. Ja, en hier ziet u hoe we dan reizen. Dit is Samuel in zijn rolstoel met zijn hamer, onafscheidelijk. En hij reist mee en mag zo ook tot een licht zijn. Zijn blijdschap en zijn liefde voor zijn broers en zussen, voor ons, straalt van hem af. En ook de mensen in de gevangenis zien dat, hoe blijmoedig deze jongen is. Nou, mijn man zegt altijd, dit is mijn team waar ik mee op pad ga. Dit zijn onze 4 meiden met Grace, dus 5 meiden. En die gaan altijd trouw mee. Zingen in de gevangenissen, delen de lectuur uit, doen alles wat nodig is. heeft papa stukken aan de bus, ligt er ook een van de meiden onder de bus om papa te helpen. En zo zijn ze in alle dingen tot steun. We hebben het ook meegemaakt in de gevangenis waar het heel moeilijk was en wij in een rijtje zaten. Dat ze tegen mij zeiden, mama, bidden, bidden. En zo zaten wij dan op de achtergrond te bidden voor het werk, voor de zegen van de Heere. Dat het door mag gaan en dat het ook mag post vatten in de harten van de gevangenen. Hij laat me verder gaan. Ja, de gevangenis van Bayamare. Dat is ook altijd heel bijzonder hoe we daar ontvangen worden. We worden altijd wel helemaal gescreend. En Grace moet uit een rolstoel. En heel het kussen van de rolstoel moet gevoeld worden of er niks bijzonders in zit. Maar het hoort erbij. Het is goed. En dan komen we daar en worden we in een zaal gebracht. En mogen we beginnen. En we waren al begonnen met de dienst. Kwam er nog een wat oudere man binnen. Leunend op zijn stok. Ging zitten. En zat heel aandachtig te luisteren. Opvallend. En na de dienst kwam hij naar mijn man toe. Hij zegt, kent u het gouden vers uit de Bijbel? Het gouden vers. Wat zou nou het gouden vers zijn? Nou, zegt u het maar, zei mijn man. Hij zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zei mijn man, mag u dat ook weten? Ja, zegt hij, dat heb ik hier in de gevangenis mogen leren. En hij mocht zo getuigen van de liefde van God. Afgelopen augustus kwamen we er weer. En we zagen er eigenlijk naar uit om die man weer te ontmoeten. Eigenlijk moesten we denken van, hopen dat hij vrij is, maar toch, hè, die band die er dan mag liggen. En hij was niet in de dienst, maar kwam ook later binnen. En na de dienst kwam hij naar ons toe.
Hij zegt nog een maand en dan ben ik vrij. Ik zeg, dat meen u niet. Ja, nou, wij vragen nooit hoe lang iemand moet zitten. Dat is soms te pijnlijk, hè. Vraag ook zeker niet wat iemand gedaan heeft. Dat is tussen de heren en zo iemand. Maar ik denk, als hij toch nog maar een maand hoeft te zitten, dan... Ik zeg, hoe lang heeft u hier gezeten dan in Bijenmare? Hij zegt, 16 jaar. 16 jaar. Ik zeg, dat moet wel een hele zware tijd geweest zijn. Nou, hij zegt, soms, maar meestal ook niet, want de Heere was met mij. Hij zegt, echt waar? Ja, daar hebben u 2 jaar terug ook iets van verteld. Hè? Ja. Hij zegt, dan weet ik niet of we elkaar nog ooit zien, maar ik geef jullie als gezin een vers mee. Psalm 50, vers 15. Hij roept mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. En zo hebben we afscheid genomen van elkaar. De gevangenis van Craiova. Ook weer een uithoek verder wat naar het zuiden. En in deze gevangenis, herinner ik me, was een man. En dat vertelde hij mij 9,5 jaar later. Want ik had hem nooit gezien voor die tijd. Hoewel hij daar zat. En toen zat hij overgebracht in een andere gevangenis. Hij zegt, u bent een keer in Craiova geweest. Ik zeg, ja, maar dat is wel even geleden. Dat was toen wel heel even geleden. Hij zegt, maar toen heb u gesproken en God heeft dat woord gebruikt. En ik ben in mijn Bijbel gelezen en daarna elke woensdag naar de Bijbelstudie gegaan. En dat heb ik al 9,5 jaar volgehouden. En ik moet nog 5 maanden, nog 6 maanden zitten. Dan is het 10 jaar vol en dan ben ik vrij. Ik zeg, en dan? Terug naar je oude konuiten en weer een beetje het oude leven opzoeken? Nee. Hij zegt, dat zal niet gaan. De brug is opgehaald. God heeft gewerkt in mijn hart. Ik zeg, ga je dan echt die enige naam vertellen? Ik zeg, dus jij wordt evangelist. God zegene je. Ben je dan blij of niet? En achter de ogen van zo'n man, een heel leven. Wat zou het levensverhaal zijn? Dat hij vastzit. We weten het niet. God weet het. Maar als het hart aangeraakt wordt, gebeurt er echt wel wat. Mijn verhaal is veel te positief, hè, van wat God doet. Ik zou eigenlijk iets meer negatiefs moeten vertellen, maar... Ja, Dan moet ik te hard verzinnen. Dit was de eerste gevangenis waar we de eerste keer geweest zijn. Morgenmiddag, 3:00, ga je mee naar Gela. Dit is de gevangenis trouwens ook waar Richard Wurmbrand gezeten heeft. De alleroudste onder ons die herinneren. Later naar Amerika vertrokken is daar. Evangelist geworden, ook bidder voor zijn volk. Heeft in heel veel kerken van Amerika het Romeinse volk en de Romeinse kerk aanbevolen in de gebeden. Richard Wurmbrand. En samen met Whisky Ferens, die u net zag waar mijn vrouw van vertelde, heeft hij in deze gevangenis 7 jaren vastgezeten. En hij heeft in die tijd grote dingen van de Heer mogen zien. Hij zegt, wij waren in die gevangenis. En we hadden het zwaar. We hadden ontberingen. Maar elke morgen, dan liepen wij onder de grote poort door en er stond in het Latijn boven geschreven, onze God is machtig op wie wij vertrouwen. Hij zei, er was natuurlijk niet één bewaker die dat kende of las. Misschien wel wist, maar nooit aan dacht en zag. Maar wij zagen het elke morgen weer. Onze God is machtig op wie wij vertrouwen. Hij zei, dat gaf ons kracht voor de dag, hoop voor het leven en gebed voor ons volk. Nou, dit is buiten naar de poort toe. Het is inmiddels al wel een paar jaar geleden, want de kinderen zijn nog iets kleiner. En hier is dan de zaal waar wij samen zitten. Mijn vrouw zal zoiets vertellen over een van de gevangenen. Er is alleen hier één schilderij aan de muur. Er heeft namelijk een gevangene gezeten die kunstenaar was. Hij heeft daar een aantal jaren gezeten en heel wat kunstwerken geschilderd aan. En ze zijn bewaard gebleven. Ze zijn daar op de muur gehangen. Dat ene schilderij is een groot oog. En onder dat oog één traan. En in dat oog een spiegelbeeld van het kruis van Jezus Christus. Hij zegt, God had mij op het oog. En ik kreeg zijn kruis in het oog. En dat is nooit meer overgegaan. Elke keer als ik die zaal binnenloop, nog even naar dat schilderij kijken.
Afgelopen jaar in deze gevangenis zaten we ook zo op een rijtje achter in de zaal. En mijn man was aan het spreken en een van de gevangenen op de voorste rij staat ineens op en werd ontzettend boos. En zegt, en nu stop je maar eens over die Jezus, want ik geloof er helemaal niks van. En je hebt allemaal wel mooie praatjes, maar wacht even, zei mijn man. Ga maar weer zitten. Ik heb nog meer te vertellen. En mijn man ging rustig verder. En dat was het moment dat de meiden tegen me zeiden, mam, bidden. Maar hij stond weer op. En hij was ontzettend boos en ontstemd. En hij zegt, en als ik ze te pakken krijg, die mij dit alles aangedaan hebben. Hij zegt, nou dan worden ze nog vermoord. Hij zegt, ik laat ze niet meer leven, want nou, ga maar rustig zitten. Ik ga nog meer vertellen, zei mijn man. Dit gebeurde tot 3 keer toe. En de bewaker had echt zoiets van, wat moet ik? Ze keek ook heel hulpeloos. Het was een vrouw. Ze keek hulpeloos naar ons. Maar wij schudden ons hoofd. En de dienst ging verder. Ongestoord. Tot 3 keer toe verstoord. Maar ongestoord verder. Aan het einde van de dienst kwam deze man die zo boos was en zo ontstemd naar mijn man toe. En gaf hem een hand. Met tranen in zijn ogen. Hij zegt, en mijn hart is geraakt vanmorgen. Die Jezus van jullie leeft. Ik heb het mogen ervaren. En zo ging hij weg.
In deze gevangenis is een directeur, die is een aantal jaren directeur geweest van de beveiliging en later hoofddirecteur geworden. Hij zei, dan gaan jullie eens even naar het museum in de gevangenis. En in die tijd maak ik een lunch voor jullie klaar. Nou, dat is ons nog niet vaak overkomen, maar aldus geschieden. Hij zegt, jullie komen hier meer dan 25 jaar en ik wil graag een keer dit voor jullie doen. En in die cel daar beneden is een bord opgehangen met namen van predikanten en van politieke gevangenen die in de jaren 57, 58 en 59 van de vorige eeuw omgebracht zijn. Sommigen dus om hun geloof, anderen om hun ideologie. En als een soort rehabilitatie zijn ze daarop aangebracht. Ja, als je daar dan die jaren zo ziet, die 50er jaren, dan denk ik, ja, dat zijn de jaren geweest die toch in dat land wel de bitterste jaren geweest zijn onder het verschrikkelijke bewind van de machthebbers daar. De gevangenis van Jayesh, kleine groep hier, maar wel heel aardig. En ja, Grace was hier ook bij en onze Willeke. Willeke zit nu trouwens al een maand of zes in Roemenië. Ze wilde daar graag wat vrijwilligerswerk gaan doen. Hoopt als het goed is de volgende maand weer een poosje terug te komen. Grace is er eigenlijk ook altijd bij. Maar het mooie dit keer was wel, dat was de reis in augustus vorig jaar, was dat we in elke gevangenis waar we kwamen, in alle 15 wel iets voelden van, ja, het lijkt wel of de geest zo over ons komt om met vrede en vrijmoedigheid en vreugde dat woord te brengen. En Grace voelt het ook helemaal aan. Ze zegt, pap, ik ga mee. Ze heeft nog wel eens dat ze zegt, ja, maar nu even niet. Nou, laten we dat ook zo. En dan boekjes uitdelen en pennen uitdelen aan de gevangenen. Ja, als je dan zo'n kerel hier ziet staan en meestal ook wel een paar tatoeages op die armen, dan denk je, nou, hoe laat is het?
Half negen.
Bijna koffie. Al één ding over die tatoeages, ja, dat is ook nog weer zoiets van die domme dorpsdominee, weet je wel. Wij waren in de gevangenis, dat is het gevangenenhospitaal vlakbij Kerala. En nou, daar zaten dus zieke gevangenen. En die zaten daar zo voor me. Dan zat er eentje bij met tatoeages, nou echt over heel zijn lichaam. Ja, ik keek maar een beetje de andere kant op, hè. Ja, dat is dan, is dat nou vromigheid? Ik weet niet. Maar ook op zijn voorhoofd zo'n tatoeage. Ik denk, ja, zou dit nou ook een man zijn waar God in werkt, hè? En ja, maar de bewaker liep weg, dus ik kon niet beginnen. En ja, nou, dan zit je zo, hè. Zal ik nu even een minuut stil houden? Weet u hoe lang dan een minuut duurt? Ik ga hier niet een minuut stommetjes aan spelen. Dus ik zeg, mannen, hoe is het met jullie? Ja, goed, zegt er een. Zeg, goed. Je zit in de gevangenis en dan ben je nog een keer ziek. En dan zeg je nog, het is goed. Zeg, nou, vertel er eens wat van dan. Nou, dan gaat er een staan en die zegt, nou moet je die gast kijken daar. Nou, dat is juist uitgerekend, die gast met die tatoeages. Hij zegt, 3 weken terug was hij ineens verlamd. Hij was naar het toilet. Hij kon niks meer. Helemaal niks. Dus we hebben hem maar geholpen en op een bed gelegd. En ze zijn er met 4 vrienden omheen gaan staan en gaan bidden voor hem. Wat denk je? God verhoorde ons. En hij kan weer lopen. En de bewaker die komt weer binnenlopen.
Ja, dominee is koffie.
Ja, nou, zou ik eerst nog gaan zingen.
Nou, dat zal wel meevallen, denk ik. Maar we zullen eerst nog gaan zingen. Tot zover alvast heel hartelijk bedankt. Psalm 65. En u zult begrijpen daaronderwijl dat we dat zingen. Wordt er ook een collecte gehouden voor het werk in Roemenië van dominee en mevrouw Van den Berg. Psalm 65, vers 2... En vers 3. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. En daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. 65, 2 en 3. is 5 minuten later geworden, dus 9:10 willen we weer beginnen. Ja. We gaan weer. Ja. Als het goed is, doet hij het weer. Ja. Zo, na de koffie. Het. Huh? Oh, dat is het hem eigenlijk. Oh, ja. Kijk. Is het zo beter? Nou.
U het woord geven tot 9:30. Goed. Dan wil ik nog even de opbrengst van de collecte zeggen. En dan ga je het aanbieden. En daarna vraag ik u om te eindigen met ons. Zo.
Ik geef graag het woord weer aan dominee Van den Berg en mevrouw Van den Berg.
Nou, we mogen onze reis vervolgen. Het is een beetje te horen wel allemaal achterin, ja. Er zijn trouwens nog weinig mensen uitgestapt. Reizen we gewoon verder en zo'n anderhalf, twee uurtjes bij Gerla vandaan ligt de plaats Bistrica. Dat is de tweede gevangenis waar we ooit kwamen. Dit is de gevangenis waar de onderdirecteur, 9 van de 10 keren aanwezig is. En dat is een man met zo'n ontzettend edel karakter. Romein, hij haalt ons altijd weer met vlag en wimpel binnen zo van... Oude jongens, krentenbrood. Maar het was in deze gevangenis dat de bewaker opstond. En zei, nou zit ik hier 23 jaar. Ben toen uit het leger gekomen. En maar waarom komen jullie eigenlijk steeds weer terug? Dat is wel een goede vraag. Gewoon. Heel simpel, omdat wij de gevangenen in ons hart gesloten hebben gekregen. En ik heb duidelijk verteld dat ik dat niet zelf gekozen heb. Maar zo heeft de Heer dat met ons gedaan. Ja, dominee Procé vroeg in de pauze met dat zingen, wat ga je over haar vertellen? Ik zeg, nou, zij is eigenlijk de vrouwelijke gevangene waarbij mij dat zo sterk ging leven. Wij hebben deze foto's toegestuurd gekregen van Prison Fellowship Roemenië rond de kersttijd. En dan worden er, mijn vrouw zal er straks wat van vertellen, ook allerlei dingen gedaan voor de gezinnen thuis. Maar op het moment dat zo'n doos weggezonden wordt naar het gezin thuis, dan gaat een fotootje bij van de moeder of van de vader. En dan begrijp je wel wat voor gevoelens dat losroept. Hè? Als je dan toch nog 6 jaar moet zitten of 8 en je kinderen zijn thuis, dan is er gewoon verdriet. Maar dan zeg ik wel, luister nou. Die God van Naomi leeft nog. Laat die dan toch de bitterheid uit je leven veranderen in liefelijkheid en zoetheid.
Hier zijn we in de vrouwengevangenis. Vorig jaar was dat augustus. En in de vrouwengevangenis kan Grace niet mee naar binnen. Kinderen onder 18 mogen niet mee de gevangenis in bij de vrouwen. Dus we zijn hier maar met een paar, omdat de rest dus onder de 18 is. Maar we hadden hier wel een hele fijne ervaring. We hebben ook met z'n drieën gezongen. Grace was er niet om te zingen. Maar we hebben met z'n drieën gezongen voor deze gevangenen. En er waren 60 vrouwen bij elkaar. En er was zo'n aandachtig gehoor. Het was heel bijzonder. Wij waren er zelf ook stil van hoe er geluisterd werd. En na de dienst stond een van de vrouwen op. Eigenlijk meerdere. Er waren verschillende vrouwen die graag wat wilden zeggen. Maar één vrouw, dat sprak ons wel heel bijzonder aan. Ik heb het ook opgeschreven wat zij zei. Zij zei, ik wil jullie nog een vers uit de Bijbel meegeven. Want ik ben zo geraakt. En zij moet dan de Bijbel wel kennen als ze zo met dat vers kwam. Ze zei, ik wil jullie meegeven uit Rut 2 vers 12... De Heere vergelde u uw daad En uw loon zij volkomen van de Heere, de God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt. Dan denk je, hey, wij gaan daar naartoe om de gevangenen te bemoedigen. We mogen het woord brengen. Maar wij worden zelf ook bemoedigd en we krijgen het woord mee terug.
Meneer Kuryatsjuk, een gevangenis die ergens midden in een stad ligt. Een beetje lastig voor onze grote bus om daar te komen. Een beetje straten waar nogal veel auto's staan en veel garages zijn. Dus je kunt maar niet zo overal parkeren. Meestal kom ik daar 's avonds te staan. We doen 2 gevangenissen op een dag. De gevangenis 's morgens is het verste weg. Dus dan rijden we 's avonds als het kan de hele avond door om bij die gevangenis te komen. Parkeren daar, gordijnen dicht en we slapen in onze bus. Afgelopen augustus was het al heel erg lastig, want we hadden voor het eerst de nieuwe bus helemaal ingebouwd. Alles erop en eraan en zelfs een elektrisch systeem dat we 220 konden hebben aan boord. Onze telefoons op konden laden. Het was allemaal geweldig. Alleen, ergens deed er iets niet. En ja, ik denk straks Steenbeek bellen, misschien kan die mij uithelpen. Maar technisch ben ik wat dat er gaat. Nou ja, ik ben op een boerderij opgegroeid en ik kan trekken rijden en noem maar op. Maar dan als het echt op zulke dingen aankomt, dan gaat dat niet. Nou, maar we hadden wel een snoer, daar kon ik dan uitrollen. Maar bij een gevangenis mag je nooit natuurlijk een stekker in de muur steken. Dat is gewoon ten eenenmale verboden. Je weet maar nooit wat er heen en weer gaat via die stekker aan berichten. En, nou, dus wat doe ik dan? Ik zeg tegen mijn vrouw, ik ga de stekker in de muur mag steken. En ik doe maar net of ik een zigeuner ben of zo. Hè. En nou, dus ik vraag dat nou. Bij alle 15 plaatsen mocht dat. En wat gebeurt dan? 'S morgens, dan bedankte ik die mensen. Ik vond het eerst heel moeilijk dat dingen het dan gewoon niet doen in je bus, weet je wel. Maar dan bedankte ik die mensen en dan liepen er wat kinderen daar te spelen. Ik zeg, hier, ik heb een paar mooie boekjes voor jullie in het Romeins. Neem die maar eens mee. En ik denk, de duivel is toch een domme duivel, want op al die 15 lessen heb ik weer een Bijbel achtergelaten of een paar boekjes mee kunnen geven. Maar ja, bij deze gevangenis moesten wij in de volgende rit, moesten wij daar parkeren voor de gevangenis. En dat kon eigenlijk nergens anders als bij 1 garagebox. Ja, zei er iemand daar, maar daar kan je hem niet parkeren, want er woont een arts. En die gaat 's nachts wel eens weg om iemand op te gaan zoeken. Zijn ze hier thuis nu? Want dan vraag ik gewoon of hij vannacht weg moet. Ja, dat weet die arts toch nooit van tevoren. Nee, dat is ook zo. Maar hij was niet thuis. Ik denk, ik zet hem ervoor en ik blijf gewoon wakker tot hij thuis is. Ja hoor, om 10:30 komt die arts thuis. Ik zeg, sorry dat ik voor uw garage sta. Oh, maakt niet uit, zegt hij. Ik zet mijn auto wel buiten de poort. Maakt helemaal niet uit. Blijf staan. Moet je nog watermeloen hebben? Dan, nou, we hebben hier een tafeltje en watermeloenen en nootjes erbij en nog fris. En dan zijn we nog een uur met die arts zitten praten daar. En hij deed wel projecten in Afrika en was Hongaar in dat Transylvanië gebied. Ja, dat is onze Grace, hè. Ze is nu 12. Ze was 1 toen ze in ons gezin kwam als een heel ondervoed popje uit het vuil van de straat opgeraapt. En ze is helemaal uitgegroeid tot een kind dat mag praten, mag zingen. Ze is dubbeltalig, ze kan het Engels nog beter dan het Hollands. En hoe is het mogelijk? Samuel is nooit gaan praten, heeft gewoon exact hetzelfde probleem, zouden wij zeggen. Alleen de hersenbeschadiging is iets groter door het waterhoofd. Maar wij wisten niet waar we meemaken dat Grace ging praten. Weet je wat het eerste woordje was wat ze zei? Mama. Nou, u hebt misschien de column gelezen van de week in Eilandennieuws. Komt daar zo'n journalist en die zegt, dominee, elke maand wel een column schrijven zeker? Ik zeg, dat denk ik niet. Hij zegt, nou doe het maar. En nou, uitgerekend van de week stond dat lied van Grace erin, hè? Amazing Grace, wondere genade, hoe zoet die toon. Eens was ik verloren, nu gevonden, eens was ik blind, maar nu mag ik zien.
Ja, mijn man had het net al over het project van Prison Fellowship Roemenië. Ze noemen dat project wat rond kerst ook gestart is, Angel Tree. En dat houdt in dat er goederen, kleding, levensmiddelen en inderdaad ook een schoenendoos. Ik weet niet, misschien heeft jullie gemeente ook wel eens schoenendozen gemaakt. En de schoenendozen komen ook terecht bij Prison Fellowship Roemenië. En het mooie is, met deze schoenendozen gaan ze aan het werk. Onze Willeke heeft ook afgelopen kerst mee mogen helpen om de foto, zoals mijn man net al zei, van de vader of de moeder die in de gevangenis zit, in de doos te doen. Zodat het contact blijft bestaan tussen de familie en degene die in de gevangenis zit. En als je dan in die dorpen komt waar het zo ontzettend arm is en zo veel nood, en dan ben je zo blij dat dit project van start is gegaan en dat Prison Fellowship daar een grote bijdrage aan levert. Dit is de inhoud van de bus. Zoveel zakken, zoveel dozen. U denkt, hoe kan het er allemaal in? Nou, onze meiden die zijn gelukkig heel makkelijk en die zeggen, pap, stop mijn bed ook maar vol. Ik ga wel een nachtje in het pad liggen, hoor. Dat geeft helemaal niks. Dus de bedden van de meiden gaan ook vol met zakken en onderin gaat het helemaal vol. En ook met deze goederen worden dus de pakketten samengesteld voor de gezinnen van de gevangenen. Hier is de directeur van Prison Fellowship zelf aanwezig om de pakketten mee uit te delen. Het is een hele taak, het is een heel groot werk ook voor hem om met zijn vrijwilligers dit allemaal in orde te maken. En Willeke was heel dankbaar dat ze deze winter, afgelopen kerst, hier ook een bijdrage aan kon leveren. Nou, u ziet wel hoe het in de dorpen eruit ziet en hoe nodig het is dat er hulp verleend wordt. Nou, en de wegen die zijn ook niet altijd even goed, maar eigenlijk komt dat doordat mijn man de kortste weg wil opzoeken. Het zijn altijd niet de beste wegen.
De kortste omweg, ja. En eigenwijs dat hij kan zijn. En dan, mevrouw, doet het nou niet? Zeg, ja, maar dat, weet je wat een hoek dat ik afsnij? Nou, dan weet je het al wel. Maar goed, dit is niet een afgesneden hoek. Dit is gewoon de reguliere route die dan ergens door de bergen gaat. En ja, dat moet je niet raakkijken als zo'n project 2 jaar duurt voordat die wegen weer in orde zijn. En dit zijn echt van die stukken, dan staan de stoplichten. En dan sta je 10 minuten te wachten, hè, totdat de andere kant helemaal voorbij is. En dan krijg onze kant gelegenheid om te gaan. Ja, ik zou ook nog graag even kort iets vertellen over dat project waar ik in oktober elk jaar iets voor mag doen. Toen wij in 2012 terugkwamen uit Sina, toen vroeg de GZB, dat hadden ze eigenlijk al een jaar eerder gevraagd, van willen jullie niet nog naar een ander land toe gaan? Maar ik had toch erg op mijn hart dat we een poosje in Nederland zouden moeten zijn. Waarom wist ik niet, waar wist ik wel helemaal niet. En zo meegaand als mijn vrouw is, ze zegt, joh, wij wachten gewoon op echt wel een plekje voor ons hebben. Dus ik had ook aangegeven, maar de GSB zegt, heb je dan niks in Roemenië? Wil je daar niet de poos gaan werken? Ik zeg, nou, nu niet. We moeten gewoon in Nederland zijn. Maart, april, mei, gewacht. En er kwamen 4 beroepen, eentje weer uit Amerika, Grand Rapids, waar we 3,5 jaar gewoond hadden voordat we naar Sina gingen. Onze kinderen die hadden verschrikkelijk graag weer teruggegaan naar Amerika. Ja, pap, maar mam, wat moeten we nou eigenlijk in Nederland zoeken, in dat kleine landje? Haaskamp kwam in een beroep, Uddel kwam in een beroep. Nou, Uddel was een gemeente waar zo ontzettend aan ons getrokken werd. En Oudorp kwam in een beroep. Een onmogelijke plaats, 27 mensen in de kerk, overgebleven na de scheuring. En het werd Oudorp voor 60%. Nou zei de GSB, dan die andere 40% kunnen we wel weer bij ons in dienst komen. Want ik had net getekend dat we uit dienst waren. En weer in dienst bij de GSB. En Foka van de Beek, dochter van professor van de Beek, had hier 6 jaar les gegeven. Voor kerk en wereld, dacht ik. En was dus voor hervormde kerk. En was daar aan het eind van haar periode. Zij vertrok daar. En de GSB zegt, dat is nou net een plek waar jij wel past. Ik zei, wat ga ik daar doen dan aan dat Theologisch Instituut? Nou, lesgeven. Ga er maar met dominee Poldervaart naartoe. Ga maar eens kennis maken. En dan ga jij daar maar zendingswetenschap geven aan de theologiestudenten. Dat is gewoon niet mijn ding. Dat kan dominee Proce wel, maar ik niet. Ja, dat meen ik nou, hè? Ja, ik kan wel hard zitten te schudden, maar... Nou ja. Maar wat was gebeurd? Wij waren in de 90er jaren in Grand Rapids. En ik had daar mijn masters gedaan aan het Calvin Theological Seminary daar. Seminary. En mijn professor, een man van in de 70, doorkneed in het vak missiologie, zendingswetenschap. Zelf 7 jaren in Mexico gezeten in de zending. Wel 30 verschillende landen bezocht. 6000 preken gehouden. Bij hem had ik mijn studie afgerond en ik deed echt even zo van, dat hebben we weer gehad, 2 jaar lang. Want ik ben gewoon geen student, ik ben meer een man van de praktijk en wat doen. Toen zegt mijn professor tegen me, nou, dan heb ik een heel goed plan voor je. Ik zei, nou, en ik voel dan wel een beetje nattigheid, maar hij zegt, nou ga je maar gewoon even je doctoraat erachteraan doen, dan promoveer je nog. Nee, ik zei, sorry professor, maar ik ben op de boerderij opgegroeid, ik ben gewoon een boerenjongen, meer niet. En het is al heel bijzonder dat ik mijn masters gehaald heb. Dus ik begin er gewoon niet aan. Hij zegt, mag je zo ongehoorzaam zijn? Hij is professor. Ik zeg, nee professor. En hij zegt, je gaat naar Holland, Michigan. Dat was 3 kwartier daar vandaan. Zit het seminarie van de Reformed Church of America. En dan ga jij je aanmelden. Dus ik daar naartoe. En ik kom daar en de decaan zegt, we gaan dat bespreken. En over een week hoor je het. En ik krijg een brief daarvan terug. Nee, we nemen u niet aan. Want u gaat naar een heel ander land. Met zo'n groot gezin. Met zo'n hele nieuwe cultuur. En zo'n opdracht. Dat is gewoon een beetje te veel van het goede. Dus wij zien niet dat u dat kunt volbrengen. Yes. Dus ik met de brief naar mijn professor. Zeg professor, het is heel sorry, maar... Hier heb ik de brief voor u. En er, ja, u leest hem maar, hè. Oh, dat maakt niet uit, zegt hij. Dus hij pakt zijn telefoon en even intoetsen. Reken hem nog een ander adresje. Dus hij belt even naar Philadelphia, naar een ander seminarie. Hij zegt, ja, ik heb hier een student, die moet je inschrijven. Want die gaat nog zijn promotieonderzoek doen de komende jaren. Is dat oké? Ja, het was in het jaar 2000 in april. Ja, juni zijn de introductieweken. Dus, nou prima. Ja, je bent aangenomen, zegt hij. Oké. Ik zeg, maar waar moet dat nou allemaal voor? Nou, hij zegt, stel dat je nou eens les gaat geven. Ik zeg, maar ik ga geen les geven. Ik preken, gevangenen bezoeken, maar... Nou, lang verhaal kort. Via de GSB kom ik op dit seminarie om les te geven. Elk jaar wat blokken. Geweldig mooi werk met die theologiestudenten. En om ze iets van de zending te vertellen. En dat doe ik dan maar op een heel praktische manier, hè. Gewoon echt vanuit de praktijk en voorbeelden hoe God mensen verandert. Het is schitterend. Ik had de eerste lesblokken achter de rug. Ik denk, ik schrijf een mailtje naar mijn professor in Amerika. Ik zeg, professor Greenway, ik mag u naast de Heer wel zeer hartelijk danken voor uw verziende blik. En Gods goedheid in mijn leven. Ik mag lesgeven. Wat ik niet kan, dat mag ik toch doen. En het is nog bijzonder ook nog. Ik hoorde de hele week niks. Ik denk, hoe kan dat nou? En ik kreeg een mailtje terug van hem. Hij zegt, you made my week. Je hebt de week voor mij als een wondere week gemaakt met je mailtje. Want ik heb juist vorige week besloten dat ik geen les meer geef. Ik ben nu 80. En ik preek ook niet meer. En dat mailtje van jou komt net vorige week binnen. De jongere generatie treedt aan. Er zat hier één student tussen. En die wilde stoppen. Hij had er 3 jaren op zitten met zijn studie. En hij zei, ik stop ermee. Want ik denk dat ik niet de goede keuze gemaakt heb. En ik zei, maar waarom ben je dan begonnen aan de studie? Ja, hij zegt, ik geloof dat God in mijn hart werkte. En dat ik toch een hart heb voor het verlorene. En misschien een evangelist in een stad, maar ik weet het niet wat. Maar om nou gewoon in de kerk als reguliere dominee te gaan dienen. Ik zie dat eigenlijk niet zo. Ze zei, dan gaan we het daar toch voor bidden. Ze zei, wat gebeurt nu? Hij moest nog 1 examen doen, maar dat had hij al 3 keer gedaan en 3 keer gezakt. Hij zegt, eigenlijk wil ik ook zakken. Ik heb er niet meer voor geleerd. Ik stop ermee. En hij loopt door de stad en hij ziet daar een gebouw en daar staat op Nineveh. Een discogebouw, een discotheek. Nineveh, de goddeloze stad. En hij krijgt zomaar die woorden in zijn hart. En jij bent Jona. Je bent van God op de vlucht. En hij liep de stad door naar zijn examenklas. En dan ging hij samen doen bij zijn professor. Je bent geslaagd, zegt de professor. Je mag door naar het 4e jaar. En dan vertelde hij zo. Ik zeg maar, wie weet heeft God wel een plek voor jou in de zending. Zou zomaar kunnen. Toch? Als jij een hart van hem gekregen hebt voor het verlorene. Wel een stempel opgekregen nu, hè. Dat je door mag gaan. Wij dwaalden allen als schapen. Ik geloof dat dominee Procé zo begonnen was met lezen. Goed, zegt ze. Dan zijn altijd weer de apenboer staan. En ik kijk altijd, waar is die herder? Ja, die zit wel eens een dutje te doen onder een boom als het 12 uur is. Hè? Een beetje zo warm, zo'n 30 graden. En dan hangt hij daar onder een boom. Ik denk, ja, het zal wel goed komen met die schapen. Maar ja, dan loopt daar gelukkig nog zo'n herdershond. Hè? Zo'n. Nou, we hebben een kleine blik gehad in een stukje werk. Wat de Heer ons geschonken heeft in ons leven. En we zijn de allerhoogste dankbaar dat hij ons gebruiken wil in zijn koninkrijk. Waar dan ook, hoe dan ook en wanneer dan ook. U in uw klein hoekje en wij in het onze.
Heel hartelijk bedankt dominee voor en mevrouw Van den Berg wat u allemaal ons geboden hebt, verteld hebt van die goede herder.
die zijn leven gegeven heeft voor de schapen. Is er misschien nog tijd voor een vraag? Nou, wie van u heeft er een vraag?
De moeilijke vragen laten we vrouw beantwoorden, dat snap ik.
Zo doen we dat altijd, toch? Dus welke taal dat ik daar... Ik doe het altijd gewoon in het Engels. En dat was trouwens mijn slechtste vak vroeger op het gymnasium. Dat zie je. Dat ik eerst me op het Hongaars stortte. En ik ben ziek geworden december 2016. Dus het is wat blijven liggen. Maar het mooie is, je hebt iemand bij je van dat kantoor van Prison Fellowship. En de laatste jaren hadden we een erg goede vertaler. Hij kwam uit de Roemeens-Orthodoxe kerk. Had naar mijn gevoel te weinig bijbelkennis. Maar zo'n kiene knaap die in 4 jaar tijd verschrikkelijk veel van de Bijbel leest. En als ik dan weer kwam, we kwamen weer in het voorjaar van een nieuw jaar. En dan zei ik, nou, welk bijbelboek heb je nou van de winter het meest gelezen? En dan kregen we weer hele gesprekken. En ja, hij is iemand die zijn eigen cultuur goed kent. En als zijn Engels dan heel goed is, dan gaat dat geweldig. Maar het is altijd een beetje een gebrek als je de taal niet vloeiend spreekt. Ja, ik heb een aantal jaar op het Chinees. En ja, nou, het Roemeens erachteraan. Ik twijfel wel eens een beetje, hè, van die harde schijf. Ja, zo'n camera of iets kleiner als deze. Dus we kunnen gaan studeren. He, er wordt net buiten de gevangenis op een bewaakt terrein als voorbereiding op weer de resocialisatie. Ja, dat is ongeveer andersom. Probeer het helder te houden. Ik vind het toch een groot. verdriet. Zeg het eens. Dus de vraag hier, ja?
Diversiteit, denk ik, die weet ook van zendelingen die een opgroot geloof hadden. En ook een zending en een roeping. En die weinig vrucht op hun werk zien. Hoe ga je daarmee om?
Ja.
Ik geef zo meteen het woord weer aan mijn man. Maar ik wil dit wel zeggen over tegenslagen. De bus was aangekocht. Het geld was bij elkaar verzameld. In 6 weken tijd. Groot wonder van de Heere. Zo mochten we dat ervaren. En toen werd mijn man ziek. En dan die vreselijke ziekte, kanker. Zou papa nou ooit nog in de bus kunnen rijden, mama?
Ja, Israël, ik zat inderdaad naar zoiets te zoeken. We hebben allemaal, ik zeg het in de bescheidenheid, omdat ik dit niet heb meegemaakt. Maar we hebben allemaal een zekere mate van tegenspoed nodig om meer dan meer verbonden te raken. Ook in ons werk als het hart er maar uitgaat om anderen met het evangelie te aanraken.
Ja.
Dat zit achter mijn vraag. Niet zozeer een wantrouwen, want ik ben begonnen met. Ik vind het daar heel ontmoedigend. Het is dus heel genuanceerd.
Ja. Nee, maar uw vraag is heel helder. En ik denk dat mijn vrouw daar in een eerste aanzet heel duidelijk op inspeelt. Hè, dat was een ontzettend dieptepunt voor ons gezin en in mijn persoonlijk leven en ook in mijn ambt. En ik heb een collega die is 2 maanden terug op de leeftijd van 56 gestorven. En die had hetzelfde als ik. En een paar jaren opgeknapt geweest. Vorig jaar een ontzettend fijn gesprek met hem gehad. En hij had zo'n verlangen om zijn roeping nog verder uit te mogen dienen. En de Heere nam hem weg. Hij zei het is genoeg. En toen ik ziek was, heb ik 3 weken lang gestreden met de Heere. Dat ik het hem niet gewonnen kon geven. Ik denk, Heere, maar dit kan ik niet aan. Ga ik nou echt sterven? En toen kwam ik in het ziekenhuis terecht in Dirksland. En het draaide helemaal om. De duivel had gezegd tegen me. Ja, dan zeggen ze, ja, je moet de duivel niet geloven. Ja, ik dank je. Hij zit maar op je nek. En die zei, nou, dan staat daar die bus. En jullie met je mooie verhalen, hè, bij elkaar gebeden. Hè? En dan zit je vrouw daar straks met dat ding. Wat moet ze ermee? We zijn niet verzekerd voor ziektekosten. Dus ja, daar lig je dan in het ziekenhuis. En dan ben jij straks in het graf en je vrouw krijgt de rekeningen. Nou, mooi hoor. Ja. En ik kwam in het ziekenhuis en de Heer zei tegen me. En je ligt er niet voor je eigen rekening. Voor je ziel. En je ligt er ook niet voor je eigen rekening voor de rest. Want ik zal het je dubbel vergoeden. En hij heeft het gedaan. En in het ziekenhuis. Ja. Ik zou veel te lang praten als ik dat vertellen zou, maar. Er zijn van die momenten geweest. Hè, op de operatiekamer. Ik had gevraagd aan de anesthesist. Maar mag ik dan nog een moment bidden. Voordat u mij dat spul toedient en ik weg ben. Hè, het is toch op het scherpst van de snede. Tussen leven en dood. Op het randje van de eeuwigheid. Ja, natuurlijk, zegt die anesthesist. Dus beide chirurgen stonden klaar. Daar aan het voetend van mijn bed. En heel team eromheen. En nou zijn we zover, zegt de chirurg. Die had er echt zin in om, hè, dat is zijn vak, om te gaan snijden. En nou, zegt die anesthesist, maar Van den Berg wil nog een moment om te bidden. Dus iedereen wilde de deur uitlopen. Ik zeg, maar jullie moeten niet weglopen. Ik wil ook voor jullie bidden. En ik zom er heel eenvoudig 3 zinnen gebeden. De Heere, gedankt voor hun kunde. En gebeden om wijsheid voor deze operatie, voor dit mannetje. En gedankt voor het bloed van Jezus Christus. die gekomen is om zondaren zalig te maken waarvan ik de slechtste ben. En zo lag het in mijn hart. En zo heb ik het ook gebeden. Ik doe mijn ogen open en ik weet zeker dat die twee chirurgen aan het voetenend van mijn tafel stonden waar ik op lag. He, onder een lakentje, geen domineespakje meer aan. Je bent gewoon overgeleverd. En hij staat daar naast mij met gevouwen handen. Nou, ik werd er even zo klein onder dat de Heer het daarin voorzag. Die arts binnenlopen. Zeg, oh, dokter, wie hier al? Ja, hij zegt, ik moest even wat zeggen. Hij zegt, het was een ouderwetse operatie waar ik een keer vrolijk van werd. Oké dan. Gebedje wel geholpen. Keurig gevolgd en alles. Maar de Heer droeg ons. Ik heb veel aan de woorden moeten denken tijdens mijn ziekte dat de Heer Jezus uit zijn lijden gehoorzaamheid geleerd heeft aan zijn vader. Hij? Ja, hij. Hebreeën 5 vers 8. Nou, als hij dat in zijn lijden geleerd heeft, hoeveel wij dan? En dat ligt dan in het licht van uw vraag. Door de diepte heen zijn trouw zo mogen bewonderen.
We hebben een machtige heiland. En het gebed mag zijn, Heere, bekeer ons. Zo zullen wij bekeerd zijn. Dat we ons volkomen toevertrouwen aan deze heiland. Nogmaals, ik wil u heel hartelijk bedanken voor wat u verteld heeft. Nog even een mededeling wat betreft de collecte. Die heeft opgebracht €568,50. De zendingscommissie wil dat afronden naar €750. En dat zal dan wel overgemaakt worden naar, nou, u moet het rekeningnummer maar geven. Dan wilde ik vragen of Maria ook even wat uit de keuken wil halen. Dan haal ik iets uit mijn binnenzak. Dominee. Nogmaals, heel hartelijk bedankt. En ja, dit is een envelop voor mevrouw. Ja. En ik wilde u vragen of u nog een psalm op wil geven en met ons zou willen eindigen met het gebed.
Ik had gedacht, misschien kunnen we dat wel uit Psalm 22 doen. Een psalm die in de lijdenstijd heel regelmatig gezongen is. Maar dan met name dat schitterende 14e vers is het. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen, want hij regeert. 22 vers 14.
Laten we samen danken. Heren, wij dwaalden allen als schapen. We keerden ons eniegelijk naar zijn weg. O, dat wonder van uw genade. U hebt onze aller ongerechtigheden op die herder doen aanlopen. Hij is geslagen. De schapen werden verstrooid. U hebt ze weer bij elkaar geroepen en geraapt. U hebt een Petrus nog weer opgezocht. Wat een liefde, Heere. En nog, als nou de slechtste van Middelharnis zalig kon worden, dan is er toch hoop. Ga door met uw werk, Heere. Ook hier onder dit volk. We danken u hartelijk voor deze avond in de gemeente van onze vriend en broeder. We danken u voor de gave waar u hem mee versierd hebt om een kudde te mogen leiden. Ook de bijzondere gave om onderwijs te mogen geven. Heere, zegen zijn arbeid hier en wereldwijd. Onze ogen zijn op u gevestigd. Gedenk de gevangenen, Heere. Ze hebben vaak een uitzichtloos leven, maar dan dat wonder als u de ogen opent en zij mogen drinken van het levende water. Zegen hen en laat er hier ook gebed zijn voor de kreupelen en verminkten, voor degene die niets zijn, want u beschaamt datgene wat iets wil wezen. We danken u, Heere, dat u onze macht en kracht breekt, opdat wij mogen leunen op onze liefste, die heiland, wiens werk volkomen is, wiens bloed reinigt van alle zonde, uw Heer Jezus Christus, wiens koninkrijk geen einde hebben zal. Amen.